Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen het zevende vers van Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. En dat wij stof van jongs af zijn geweest. Het zevende van 103. Lezen wij uit Gods heilig woord, Psalm 103, waarna wij belijdenis doen met de 12 artikelen en zingen daarna Psalm 18, vers 9. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw al wat hij zegt. Hij is een schild, een schutsheer voor de vrome. Voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Wie is een God als hij een tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Dat is het negende vers van Psalm 18 na Psalm 103 en de 12 artikelen.
Een psalm van David. En loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernielt als eens arends, De Heere doet gerechtigheid en gerichten al degenen die onderdrukt worden. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt, de kinderen Israëls zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel boven, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oost is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. En als de wind daarover gegaan is, zo is hij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen, en zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die zijn bevelen, die aan zijn bevelen denken, om die te doen. De Heere heeft zijn troon in de hemelen bevestigd en zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heere zijn engelen, gij krachtige helden, die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijn woord. Loof de Heere al zijn heerscharen, gij zijn dienaars, die zijn welbehagen doet. Loof de Heere al zijn werken, aan alle plaatsen zijn heerschappij. Loof de Heere mijn ziel. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen.
tekst die wij dan willen gebruiken bij zondag 9 is Psalm 103 en daarvan vers 13. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. En dan willen wij vanmiddag behandelen zondag 9. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En het antwoord luidt: dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God, en ook doen wil als een getrouw Vader. Tot zover het belijden der kerk. Vragen we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, ook dit gedeelte hoort bij de enige troost, beide in het leven en in het sterven. Uw vaderlijke goedheid, die gij betoont over degene die u vrezen. En wij bidden van u, geef toch uw knecht licht en wijsheid om dat onder woorden te brengen. Praktikaal, dicht bij het leven, dicht bij het hart. Op een zodanige wijze dat degenen die daar nog buiten staan jaloers worden op dat huisgezin Gods. En dat zij door de krachtige werking van de Heilige Geest aan zullen kloppen bij het huis des Vaders. Of zij ook daar tot een kind aangenomen kunnen worden. Heren, wij zijn de duivel toegevallen. Wat is dat een verschrikkelijke keuze, met alle gevolgen van dien. We hebben tegen u de Heere gezondigd en als gevolg daarvan zijn we onderworpen aan allerlei moeite en verdriet. En dan is dit leven niet anders dan een gestadige dood. Een jammerdal, zo beleidt onze catechismus. En heren, dan houdt u er toch een huisgezin op na, die te midden van alle stormen van dit leven eens behouden thuis zullen komen. Omdat 's vaders knecht aan boord is. Omdat hij het stuur in handen heeft. Hij leidt alle dingen door uw raad. Maar wat moeten uw kinderen daar toch met veel schade en schande, onder vele aanvechtingen en droevigheden, daarmee bekendgemaakt worden. Zoals Asaf dat ook beleefde. En toen hij het eigenlijk zat was. Elke morgen was zijn bestraffing weer hetzelfde. Hij stond op en hij ging ermee naar bed. En hij liep met de aanvechting dat het te vergeefs is om u de Heere te dienen. Totdat hij in Gods heiligdommen inging en op het einde lette. En wat werd hij toen ontdekt aan zichzelf? Een groot beest bij u. En Heere, dat zijn uw kinderen. Als het gaat om de beleving van wie ze zijn in zichzelf. Maar dan het grote wonder, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Heere, geef toch dat ze daarop terug mogen zien. Dat moment dat gij hun bij de hand genomen hebt. En dat gij hen leidt door uw raad. Ook door die vreemde, onberekenbare wegen heen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. Ja, wat dan bent u dan? Dan zult u zich niet onbetuigd laten, maar tonen dat gij zorgt voor uw kinderen. En mij toe door uw bereid opnemen in uw heerlijkheid. Want het is alles tot nut. Dat zegt ook onze catechismus heel duidelijk. Ten beste keren wil. Opdat wij als leem in de handen van de pottenbakker gekneed zullen worden tot een vat ter uwer ere. En Heere, wij bidden u of gij onze ogen daarvoor wilt openen. Opdat wij dat mogen zien voor het eerst of bij vernieuwing. En telkens weer. Och Heere, gedenk dan degene die het zo moeilijk hebben in ons midden. Voor wie uw wegen duistere wegen zijn. Dat zij toch acht mogen geven op de stem des Heer, de stem uw knechts. Och, wilt gij dan hun oren openen, harten openen voor uw woord. En help degene die opstandig zijn. Die juist vanuit het vijandige hart de neiging hebben om overal maar mee te stoppen. En toegeven aan ongeloofsgedachten. Daar de duivel hen inwerpt van zal er wel een God bestaan. En hij hoort je toch niet. O Heer, u weet dat er ook zulken zijn. En wij bidden u of gij toch die opstand wilt verbreken door uw liefde in hun harten uit te storten. Zodat ze mogen smelten onder uw langmoedigheid en goedheid. En wij bidden u voor degenen die zo aangevochten en bestreden worden. Die geen raad weten met zichzelf en die voortdurend door de duivel worden aangevochten dat zij er geen deel aan hebben. En dat ze toch diep op de bodem van hun hart zulk een hartelijk verlangen hebben. Om ook u de Heere te mogen kennen. Wilt gij hen nader bijbrengen en de bestrijder het zwijgen opleggen. En wilt ge toch laten zien door wien wij toegelaten worden. Dat is alleen door u, o Heer Jezus. Gij zijt de oudste broeder van dat huisgezin. We hebben u nodig om voor ons te pleiten voor het aangezicht des vaders. Opdat wij toegelaten zullen worden tot dat goddelijke huisgezin. En daarbij hebben we ook zo de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest is immers de grote kinderleider. Hij leidt zijn volk door de raad Gods. Hij kent ook de raad Gods. En hij zal dan ook bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen in het hart. Als de grote voorbidder in het hart. Zodat zij gaan bidden naar uw raad, naar uw wil. Zoals gij dat van hen vraagt. Wat hebben we dat nodig, ook als voorbereiding op de aanstaande biddag. Geef, Heere, dat er een behoefte gewerkt mag worden naar de biddag. Dat we twee vragen zullen bedenken. Wat is onze nood en wie is onze God? Want daar gaat het toch om. Gaat het toch om dat wij u de Heere zullen erkennen. Als diegene van wie we diep en steil afhankelijk zijn. Heere, wij bidden u voor onze gemeente. Ontfermt u zich over haar, over het ambtelijk werk in het midden der gemeente. Sterkt uw knecht, geef hem de gezondheid en de kracht om het vol te houden. Wees ook met de kerkraad. Ook in het licht van morgenavond, geef ons een goede avond met onze manslidmaten. Geef, Heere, dat we in goede samenhorigheid en in liefde tot de gemeente bij elkaar zullen komen. En dat wij ook uit uw hand weer een ambtsdrager mogen ontvangen. Ook de broeders die er kiesbaar zijn. Heere, gedenk ook de andere broeders die er tegenover staan. Geef ons werkzaamheden voor de troon uw genade. Opdat wij het belang van de gemeente en uw eer op het oog mogen hebben. We bidden u voor al het werk in uw koninkrijk. Gedenk allen die arbeiden in uw wijngaard. Sterk en bemoedig ze. Wees met uw kerk die verdrukt en vervolgd wordt. Denk aan uw volk Israël. Heere, neem het deksel van de verharding af. En geef dat zij tot de erkenning mogen komen van uw Heer Jezus. En wilt gij ook nog van de beminden der vaderen brengen in het midden van onze gemeente. Wat zou dat groot zijn, al is het er maar één, Heere. Maar kon het zijn dat er meerdere zouden komen. Want dat zou de gemeente ten goede komen. Zegen ook het evangelisatiewerk dat geschiet. Wilt gij het bekronen met de vrucht op die arbeid. Ook in Gent, denk aan onze broeder, wilt u hem sterken en ondersteunen. We bidden u voor deze wereld. Ontfermt u zich over allen die in hoogheid zijn gezeten. Sterk en tot de taak, o Heer, gedenk ze en geef ze wijsheid om deze wereld te besturen. Neem de spanning weg, daar waar oorlog is. We dragen ook dat gebied in Afrika aan u op, die geteisterd worden door geweldige hongersnood. Wilt u de hulp zegenen die gegeven wordt? Heere, doe ons toch de voetstappen van uw Heer Jezus horen. En wilt u ons niet doen naar onze ongerechtigheden, maar zie ons aan in de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen wij Psalm 146 en daarvan de versen 2, 3, 5 en 6. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En dan 3, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulp bevindt. En het is de Heer die het recht der armen. En 6, het is de Heer wiens mededogen. We noemden u 2, 3, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid om uw gave te geven van Psalm 146. Thank you. Zingen wij straks na het amen van de prediking, psalm 31 en daarvan het 15e vers. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt u vreest. Hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen. Het 15e van psalm 31. Geliefde gemeente, we zijn toe aan zondag 9 en zondag 10. Beide zondagen gaan over het vaderschap Gods. U weet dat de 12 artikelen verdeeld is over 3 delen. De behandeling van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dus nu eerst de behandeling over God de Vader. God de Vader en onze schepping, zo hebben wij beleden met zondag 8. U moet niet denken dat onze catechismus een heel betoog gaat houden om te verdedigen dat God de schepper van hemel en aarde is. Is dat dan niet op zijn plek, jonge mensen? Zeker, daar kun je best wel mee bezig zijn in onze tijd. En je mag ook best wel wat wetenschappelijke gegevens verzamelen om aan te tonen dat ook de schepping papieren heeft als het gaat om wetenschappelijke bewijzen. Alleen het was toen de tijd niet ter discussie met de Rooms-Katholieke Kerk. Ook zij geloofden en geloven dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dus dat is ook voor ons geen punt van discussie. Daar is ook de preek niet voor bedoeld. Je mag daar best natuurlijk vragen over stellen tijdens het vragenuurtje op catechisatie bijvoorbeeld, of op catechisatie. Maar daar is de preek niet voor bedoeld. De prediking is echt bedoeld om de troost te laten zien dat hij de schepper van hemel en aarde is. En ik dacht zo van deze zondag is ook een goede voorbereiding op de biddag van aanstaande woensdag. U moet eens meenemen als u zich voorbereidt op de biddag. Twee vragen die ik ook in mijn gebed naar voren bracht. Wat is uw nood en hoe denkt u over God? Want ik hoop een woensdagochtend te preken over dit geslacht vaart niet anders uit dan door bidden en vasten. En juist dat laatste, dat vasten, dat betekent dat de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, concentreer je nou eens op wat je nood is. Kijk, daar heb je even een ogenblik van afzondering voor nodig. Dat je zomaar midden in de week een dag afzondert. Zorg er dan voor dat je het niet al te druk hebt. Ik weet dat er een woensdagochtend ook weer mensen gaan werken en dat zij ook vroeg opstaan om dan 's middags en 's avonds naar de kerk te gaan. Maar het is veel beter om gewoon een dag vrij te nemen. Om je echt af te zonderen. En te zeggen van, wat heeft deze dag mij, de gemeente, de samenleving, de kerk, de wereld in nood aan God. Daar gaat het om dat je je concentreert op wie God is. Dat zie je ook in de belijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Dat is maar niet een bijvoeglijk naamwoord bij God. Nee, dat is de Almachtige, de aanduiding van die persoon. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En we willen dat ontvouwen aan de hand van twee gedachten. De schepper en onderhouder aller dingen en de verzorger en onderhouder aller gelovigen. Dus het geloof in God de Vader van onze Heer Jezus Christus, de schepper en onderhouder aller dingen en de verzorger en onderhouder aller gelovigen. Dus eerst de schepper en de onderhouder van alle dingen. Het eerste stukje van het antwoord van onze Heidelberger catechismus is een hele belangrijke belijdenis. Misschien voor u en voor jou gelukkig nog een vanzelfsprekendheid. Maar het is een hele belangrijke belijdenis. Ik lees die voor. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit, niet geschapen heeft. Hier wordt belijdenis gedaan van wie God de Vader is. Het is een hele persoonlijke belijdenis van een persoonlijke God die zich ook zo geopenbaard heeft. De dichter van Psalm 103 die roept dat ook op wanneer zij belijdt in het 13e vers, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dan zie je ook dat God in zijn woord zich vergelijkt bij een aardse vader. Omdat hij ook daadwerkelijk vader is. Hij is vader van eeuwigheid. De vader van onze Heer Jezus Christus. En als hij zich dan vergelijkt met de aardse vaders, jongens en meisjes, dan moet je eventjes op dit moment aan je vader denken. Als je hem nog hebt. Dat is een groot voorrecht. En dan moet je hem eens vergelijken met God. Misschien vind je dat best wel moeilijk. Maar probeer daar eventjes over na te denken. En dan moet je een antwoord geven. Lijkt mijn vader op God? Lijkt God op mijn vader? Je voelt wel hoe moeilijk die vraag is. Hoe moeilijk die te beantwoorden is. Omdat je vader natuurlijk een mens is. Met gebreken. Maar God heeft hem wel die eretitel gegeven. Er zijn misschien vele mannen in je leven die best wel een hele belangrijke rol hebben. Je leerkracht bijvoorbeeld. Of een oom van je. Of je opa. Maar er is maar één man die je vader noemt. Dat weet je wel wie dat is. En God heeft hem die unieke titel gegeven. Omdat hij geroepen is God te laten zien in jouw leven. Zeggen wij dat, vaders, in ons midden? Dat moet ons toch direct al vanmiddag opscherpen. Dat je zegt als vader, ik ben ook vader. Dat ik zeg, o Heere, ben ik uw spiegel. O Heere, laat ik aan mijn kinderen zien hoe u bent. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen. Ontfermt zich de Heere over degene die hem vreest. Nou, zet het dus op een rijtje in je gedachten, de eigenschappen van je aardse vader. Of die lijkt op God. Zet die eens aan de ene kant van het papiertje en aan de andere kant die eigenschappen waarin hij helemaal niet lijkt op God. Want die zullen er ook zijn. Want onze aardse vaders zijn zondaren. Dat zijn mensen met gebreken. En er zijn ook wel mensen die hele negatieve ervaringen hebben met hun vader. Dus die al direct misschien wel dichtklappen als ze die vraag naar zich toe krijgen. Daarom moet je daar ook heel voorzichtig mee zijn. Maar God die wil juist deze vergelijking ook gebruiken bij negatieve ervaringen. Als je een negatieve ervaring met je vader hebt, dan kun je gerust zeggen, zo is God absoluut niet. Maar als je een hele positieve ervaring met je vader hebt, dan kun je zeggen, en God die stijgt daar nog ver bovenuit. Gelijk zich een vader ontfermt over degene die hem vreest. En wat heeft die vader teweeg gebracht? De schepping. Hij is de schepper van hemel en aarde. En dan staat er een prachtige belijdenis. Dat heeft hij uit niet geschapen. Er was helemaal niets. En God sprak. En er was licht. Dat is het eerste wat God geschapen heeft. En toen het tweede, de lucht en de zee. En toen de derde dag, het land en de planten. Dus God heeft eerst de leefruimte geschapen. Er zit een prachtige orde in de schepping. En toen hij die leefruimte heeft geschapen, toen was alles nog leeg natuurlijk. De lucht was nog leeg, het land was nog leeg en de zee. En er moest nog leven komen en in de lucht de hemellichaam. Zon, maan en sterren. Daarna op het land, in de lucht en in de zee, de vogels en de vissen. En toen het land, de planten. De dieren en de mens. Nee, het is niet zo dat de schepping uit God vloeide. Zoals een rivier vloeit uit een gletsjer. Want dan zou de schepping goddelijk zijn. De zogenaamde New Age beweging. De schepping is niet goddelijk. We moeten niet spreken van moedertje aarde, dat je die kunt aanbidden, zoals de heidenen dat deden. Maar het is Gods werk. Dat heeft hij uit het niet geschapen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Dat is het doel. Dat wij Gods deugden erin zien, Gods heerlijkheid erin zien. Het is toch zo eenvoudig, jongens en meisjes, om heel eenvoudig vast te blijven houden, hoop ik tenminste, in het scheppingsgeloof. Je moet ook niet denken dat dat niets betekent, want dat betekent heel veel. Als je dat loslaat, dan gebeurt er net als wat je wel eens met dominostenen doet, hè? Je zet ze op een rijtje en vlak achter elkaar, jongens en meisjes, dat heb je misschien wel eens gedaan. En dan hoop je natuurlijk dat de voorste rechtop blijft staan, want als de voorste omvalt, dan valt de rest ook om. En zo is het eigenlijk ook met het scheppingsgeloof. Zodra het scheppingsgeloof los gaat laten, dan valt de rest ook om in de Bijbel. Dat moet je maar goed onthouden. En het mooiste wat God geschapen heeft, heeft God voor het laatst gehouden. Dat is de mens, dat is zijn beeld. Is God toen gestopt met scheppen? Nee, God gaat door met scheppen. En met het onderhouden van zijn schepping. Want het geloof in zijn scheppingsmacht, dat is heel belangrijk. God heeft dat ook niet stuk laten maken, die scheppingsmacht, na de diepe val in Adam. Ja, het is wel zo dat toen het aardrijk vervloekt werd om uwentwil. En daar zucht ook deze aarde onder, deze schepping. Zucht, dat is verlangen. Verlangen naar de aanneming der kinderen Gods. Verlangen naar het moment dat God de zonde uitroeit. En dat alles weer zal worden, ja, zelfs nog beter zal worden als toen. Toen voor de zondeval. Maar die scheppingsmacht, waar heb je daar nou aan? Ik spreek nu even onze jonge mensen aan. Je gaat studeren. Je stapt uit dat veilige refo-wereldje. En je komt in aanraking met een hele andere wereld. Mensen die natuurlijk niet geloven in een schepper. En de evolutie aannemen als het enige wat wetenschappelijk verantwoord is. En daar sta je dan. Wat heb je daar dan aan het geloof in de scheppingsmacht? Wat hebt u daar nou aan, moeder, als u dat ziet gebeuren bij uw kind? Wat heb je daar nou aan, vader, als je met dingen in aanraking komt waarvan je zegt, ik weet niet meer wat ik doen moet. Nou, wat zegt dan onze belijdenis? Ik geloof in de Almachtige. Het geloof in de scheppingsmacht, dat is voeding voor het ware geloofsleven. Voor het aangevochten geloof. Ook voor het aangevochten historisch geloof. Waar je mee opgevoed bent. God heeft dat getoond in de geschiedenis. Dat hij doorgaat zijn scheppingsalmacht te tonen. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Daar staat het volk Israël voor de Rode Zee. Achter hen de Egyptenaren. Ze worden zo de zee ingedreven. Een grote onmogelijkheid doet zich aan hen voor. Maar God toont zijn scheppingsalmacht. En hij baant een weg door de zee. Dan gaan ze die woestijn in. Er groeit helemaal niets. Wat ze kunnen eten, wat ze kunnen gebruiken om er eten van te maken. Maar God die zorgt vanuit zijn scheppingsalmacht dat er manna komt. Manna betekent niets. Ze kunnen het geen naam geven. Ze kunnen het niet onderbrengen. Ze hebben het nooit in Egypte gezien. Die witte korreltjes. Waar je dan koeken van kunt bakken. Maar dat is Gods scheppingsalmacht. God heeft daarvoor gezorgd. God zorgt ervoor dat uit de steenrotsen water vloeide. Dat kun je wel allemaal op een natuurlijke wijze gaan verklaren, maar dat is Gods almacht. En vlak voor de Jordaan baande de Heer door de woeste baren een brede stromen om zijn pad. En daarom het geloof in Gods scheppingsalmacht. Dat is een ondersteuning voor het aangevochten geloof. Hij onderhoudt zijn schepping. Hij regeert zijn schepping. Hij is geen afstandelijke God, geliefd. En hoe doet hij dat? Onze belijdenis zegt dan, door zijn eeuwige raad en voorzienigheid. Ik laat dat laatste even rusten, omdat dat in zondag 10 aan de orde komt, zijn voorzienigheid. Maar hij doet dat door zijn eeuwige raad. En laat dat ook een troost zijn. Zeker wanneer je ergens voor staat dat je zegt, ik weet er geen raad mee. Maar dat God zijn raad volvoert in deze wereld, maar ook in het kleine, nietige, persoonlijke leven van u en van mij. Dan gaan we het wat toespitsen. Want dat is nog vrij algemeen. Want wat doet onze catechismus namelijk? Die spitst het vaderschap toe in het leven van zijn kinderen. O zeker, God is vader van alle schepselen, krachten, schepping. Maar hij is in het bijzonder vader van zijn kinderen. Want dat zegt onze catechismus ook. Dat hij om zijn zoons Christus wil mijn God en vader is. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Want wij hebben afscheid genomen van hem als vader. En gekozen voor de duivel als vader. We zijn hem toegevallen. Het kindschap Gods zijn wij kwijtgeraakt. Wij belijden het met onze kinderen als ze gedoopt worden, dat ze kinderen des torens zijn. Nee, dat is geen vanzelfsprekendheid. Jongens en meisjes, dan moet je een kind van God worden. Een kind van God word je wanneer je een nieuw hart krijgt. Je bidt er altijd weer om, maar dan moet je dan maar aan denken. Heere, mag ik een kind van u worden? Door wedergeboorte word je dat. Een kind van God kun je worden wanneer je door die oudste broeder meegenomen wordt. Wanneer je door die oudste broeder, dat is de Heere Jezus Christus, meegenomen wordt naar God. Op kosten van hem. Paulus zegt tegen de Korintiërs, gij zijt duur gekocht. Een kind van God word je door de Heilige Geest. De Heilige Geest die maakt zondaren bewust dat ze kinderen Gods zijn. De Heilige Geest die dringt dan door in het hart van zulke mensen. En die gaat de eigenschappen van het waarachtige kindschap in hun leven uitwerken. Zodat zij leren wat het is om Abba te roepen, vader. Het eerste Griekse woordje wat kleine kinderen leren. Zoals wij onze kinderen ook eerst papa leren zeggen. Abba. Dat stamelende, dat afhankelijke, die eerste kindergeluiden. Dat gaat de Heilige Geest doen. We hebben daar dus een drieëne God voor nodig om daadwerkelijk ons bewust te gaan worden wat het is om een kind van God te mogen worden, te mogen zijn. En dan geeft Psalm 103 ons een heel duidelijk kenmerk daarvan. Gelijk zich een vader ontfermt over degene die hem vrezen. Ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die hem vrezen. Dat staat in een bepaald kader, gemeente. Dat is heel belangrijk. Dat wij dat zien. Psalm 103. Deze dichter die is vol van God. Zo begint hij ook. Looft de Heere mijn ziel. En al wat binnen in mij is. God is overgekomen in zijn leven. Dat blijkt heel duidelijk. En hij wil de heilige naam des Heeren groot maken. Loof den Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Dat wil hij niet. Hij begeert God groot te maken. En waar begint hij dan mee? Met welke weldaad? Met de weldaad van de vergeving van zonden. Want er staat in vers 3, die al uw ongerechtigheid vergeeft. En die al uw krankheden geneest. God is in zijn leven gekomen. Met zijn genade. En hij heeft het mogen zien dat God zijn ongerechtigheid vergeeft, kwijtscheldt. Maar God doet meer, die ook de krankheden geneest. Nee, hij ziet hier niet op ziekten, maar op de geestelijke krankheden. Zijn inwonende verdorvenheden. Want vergeving is niet genoeg. Het is niet genoeg dat iemand gerechtvaardigd wordt. Hij moet ook geheiligd worden. Er moet in zijn leven een wonder gaan gebeuren. De kracht, de wederbarende kracht van Gods genade moet effectief gaan worden in zijn ziel. Die uw krankheden geneest. En dat ondervindt hij door het werk van de Heilige Geest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernieuwt als eens arends. Dat is de inleiding op deze psalm. En dat heeft hem inzicht gegeven van wie God is geworden voor hem in zijn leven. En hij heeft gezien dat dat Gods vrijmacht is. God is aan niemand iets verplicht. Zitten wij ook zo in de kerk, gemeente? Of zitten we hier als rechthebbende mensen? Zitten we hier als een rechteloze dat we zeggen, ja, God is aan mij niks verplicht. En waarom is God niets aan u verplicht? Omdat ik tegen de Heere gezondigd heb. En dat heeft hij ook geleerd in zijn leven. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij begint met die weldaad die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dat heeft hij geleerd in zijn leven. Dat zat er tussen God en zijn ziel. Dat laat God je zien. Die ongerechtigheid zit er tussen en daarom kan ik geen kind van God zijn. Echt niet. Die maken scheiding tussen God en mijn ziel. God die zegt, blijf jij maar buiten staan, man. Want je hebt tegen mij gezondigd. Ik kan iemand niet toelaten tot mij die me tegen mij gezondigd heeft. En dan is God daar vrij om dat te doen. Dan heb ik nergens geen recht of aanspraak op. Tenzij dat God mijn zonden vergeeft. Die alle ongerechtigheden vergeeft. En zo wordt hij toegelaten tot dat huisgezin Gods. En wat openbaart zich dan? Nou, dat zegt onze tekst heel duidelijk. De vreze des Heren. Die tere Godsvreze. Ik moest zo denken aan het beeld van het toelaten van een pleegkind. Er zijn in onze gemeente ook gezinnen die een pleegkind hebben of misschien nog wel krijgen of gehad hebben. En dan weet u wel dat u zelf toestemming moet geven om dat pleegkind toe te laten tot uw gezin. Dat kan een instantie je niet opdringen. En als dan dat kind toegelaten wordt, dan ga je dat kind behandelen als een kind in dat gezin. En dan na verloop van tijd, dan hoop je dat het kind zich ook aanpast aan de regels van het gezin. En dat dat kind ook respect heeft voor u als pleegouders. En gehoorzaam is. Dat kun je zelf niet bewerken. Dat zou je misschien wel willen. Maar dat kan niet. Het heeft een onvoorspelbaar karakter voor u. En u weet niet hoe dat kind zich zal gaan gedragen. Dat moet u maar afwachten. En nu de vergelijking. Die pleegouders moeten dat kind toelaten. Zo is het met God ook. Niets van buitenaf kan u en mij aan God opdringen. Echt niet. Ik heb alles tegen. God is vrij om mij toe te laten. En nu laat God een zondaar alleen maar toe. Wanneer die oudste zoon, die oudste broeder tussen treedt. Om Christus wil, zegt onze catechismus. Om Christus wil. Daarom arm en verloren zondaar in ons midden. Beseft u dat? Dat God u eigenlijk er buiten moet houden. Gevoelt u dat? Beleeft u dat ook? Erkent u dat voor het aangezicht van de Heer? En is dat u ook tot smart geworden? Dat u ook gevoelt waarom God u buiten moet houden? Namelijk door uw zonde en ongerechtigheden. En dat er wat gebeuren moet in je leven. Dat je Hem moet leren kennen. Namelijk de tweede persoon. De Heer Jezus Christus. En dat Hij voor u tussentreedt, opdat u toegelaten zult worden tot God de Vader, om Christus wil. Mijn God en mijn Vader is. En als dat wonder gebeurt, dat Christus zich openbaart aan u, als degene die de prijs heeft verworven, op grond waarvan u toegelaten kunt worden om aangenomen te worden tot kind, dan is dat zo'n groot wonder om door Hem tot God te mogen gaan. Weet u dat Hij de deur is van het Vaderhuis? En dat Hij u toeroept, klopt en u zal opengedaan worden. Hij alleen is de weg, de waarheid en het leven. Alleen door Hem zult u God als Vader leren kennen. En als u dan toegelaten wordt uit vrije genade, uit soevereine genade, dan hebt u die geest zo nodig. Om die kinderlijke eigenschappen te vertonen en dan hier toegespitst op de vreze des Heren. Wanneer iemand pas wederom geboren wordt. Dus dat de Heilige Geest indaalt in het zondaarshart, dan is een van de eerste kenmerken van zulk een dat zij de Heere gaan vrezen. Teer gaan vrezen. Dat weten degenen die wederom geboren zijn. Die weten die eerste tijd in hun leven dat ze over geen strootje heen durfden te stappen zonder eerst hun knieën te buigen. Dat ze niet een beslissing durfden te nemen zonder eerst te vragen aan de Heere of de Heere dat goed vond. Wat waren ze toen teer en gevoelig op de zonde en de ongerechtigheid. Om de Heere niet te bedroeven. Wat was het een groot voorrecht voor hen. Dat zij gevoelden dat de Heere hen in genade had aangenomen. Gelijk zich een vader ontfermt. Daar heb je dat woord ontferming over zijn aardse kinderen. Al zo ontfermt zich de Heere over degene die Hem vrezen. Kijk, en die kinderen, die mogen rekenen op een algehele verzorging. Onze tweede gedachte. De verzorger en de onderhouder aller gelovigen. Voor hen geldt wat de psalmdichter zegt. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. Hij zal ze groter maken. En dan gaat onze catechismus de praktijk daarvan onder woorden brengen. Van dat leven van die oprechte ware kinderen Gods, die opgenomen zijn in het huisgezin Gods. Luister maar, de tweede helft van het antwoord. Daar lezen wij de praktijk. Op welke, dat is die God en Vader van onze Heer Jezus Christus, ik al zo vertrouw dat ik, hoor je hoe persoonlijk het is, niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Terwijl hij zulks doen kan, als een almachtig God en ook doen wil, als een getrouw vader. Dat is een geloofsbelijdenis. We willen gewoon wat woordjes onderstrepen. Allereerst dat woordje vertrouwen. Dat waarachtige geloof uit zich in vertrouwen. Ja, dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes, wat vertrouwen is. Vertrouwen doe je in een persoon. Moeder is weg naar de vrouwenvereniging. Vader gaat oppassen. En jij gaat naar boven toe. Je voelt je niet zo lekker. Maar je vader zegt, ik ben beneden. En je roept maar. En dan kom ik. En dan vertrouw je op. Maar ja, wat wil het geval? Nou voel je je zo akelig en jij maar roepen. En je vader, die is er dan zeker niet. Hij hoort je niet. Misschien dat hij in de schuur is. Je gaat naar beneden toe. En dan denk je, hé, hij is er niet. Hij is ook niet in de schuur. Hij was even zo naar de buren gelopen. Snap je? Vertrouwen, dat ken je wel. Als je echt vertrouwen hebt in iemand, dan heb je rust in je gemoed. Dan is er overgave aan die persoon. Je voelt je er ook gelukkig bij. Als je echt iemand vertrouwt. Als je je man vertrouwt. Ik weet wel dat mijn moeder, ik zei het een keertje tegen mijn vader, tegen mijn moeder. De hele week moest hij toch ook weer ergens werken. Toen hij niet meer op de kotter was. Toen ging hij in de bagger werken in Zeeland. En toen zei ik zo tegen mijn moeder. Vertrouw je mijn vader? En toen zei mijn moeder, wat bedoel je? Nou, vertrouw je er echt op dat hij bijvoorbeeld niet met een andere vrouw wat gaat doen? Toen zei mijn moeder, voor 100% vertrouw ik je vader. En daar kwam het toch wel zo lief uit. Je vertrouwt je man toch wel. Je vertrouwt je vrouw. Vertrouwen, dat doe je richting een persoon. En nu zegt dit kind van God, ik vertrouw mijn God en mijn Vader. Zo teer, niet waar? Dat kinderlijke geloofsvertrouwen. De beste geruststelling die een mens kan krijgen in dit leven. Wat worden we toch opgejaagd, gemeente, door het leven en door de zorgvuldigheden van het leven. Maar dat leven, dat kan ik je echt aanbevelen, jongens en meisjes. Dat leven met de Heere. Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, alzo ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Vertrouwen, jongens en meisjes. Als ik tegen jou zeg, waarom vertrouw jij je papa? Dan zeg je, nou, mijn papa is de sterkste. Of, mijn papa die kan mij helpen. Of, vul maar in. Vertrouwen richt zich namelijk op iemands eigenschap. Waarom vertrouw je man? Nou ja, dat is echt iemand die zich aan zijn woord houdt. Die vertrouw ik voor 100%. Waarom vertrouwt een kind van God de Heere? Omdat God zich aan hem bekend gemaakt heeft. Omdat God zich aan hem heeft geopenbaard als de levende God. Als een persoon waar je echt omgang mee hebt. Bijvoorbeeld, als de alwetende. Dat weten de kinderen van God in ons midden. In de beoefening, in de praktijk van het geestelijke leven. Als zij de binnenkamer ingaan en hun hart is vol van zorg en van smart, dat zij dan zeggen, ach Heere, u weet alles. U hebt alles gezien. Ik hoef het niet onder woorden te brengen. Ik hoef u niet te informeren. Dat is het beste gebed hoor. Echt waar, je hoeft God geen informatie te geven. Hij weet alles al. Nog een eigenschap. Omdat hij de Almachtige is. Daar steunen ze op. Dat hoor je ze zeggen in de binnenkamer. Heer, u bent toch almachtig. Bij u zijn toch uitkomsten tegen de dood. Heer, u bent toch in staat dingen te doen die een ander niet kan doen. En dat ervaren ze ook in de praktijk van het dagelijkse leven. Gij zijt toch die God die wonderen doet op wonderen horen. Nog een eigenschap van die vader is dat hij goedertieren is. Hij tiert van goedheid voor zijn volk, voor zijn kinderen. En wat betekent dat goedertierenheid? Dat is een onvervangbaar woord in de Statenvertaling. Dat kun je eigenlijk niet met een modern Nederlands woord omschrijven. Tieren van goedheid, dat betekent dat God voortdurend de neiging heeft om zijn kind te verzorgen, te onderhouden, naar hem te luisteren, te ontvangen, te overschaduwen, te beschermen. Echt waar, ze zijn geen seconde buiten zijn bescherming. Hoewel ze dat soms voor een waarneming beleven. Dat ze zeggen, het lijkt zo alsof God niet meer van me weet. Maar het is echt niet zo hoor. Echt waar niet. Nog een eigenschap is dat hij getrouw is. Mijn moeder die zei, ik vertrouw je vader voor 100%. Nou, dat kun je zeker van God zeggen. Hij houdt getrouw zijn woord. Ja, hij laat wel wachten. Hij oefent daarin het geloofsvertrouwen van Gods kinderen. Hij beproeft dat geloofsvertrouwen. Maar hij houdt zich echt aan zijn belofte. En dat blijkt wel uit onze catechismus hoe concreet dat is voor deze leerling. Want hij zegt, ik twijfel er niet aan. En dan zie je, dan staat hij echt in de oefening van het geloof. Want je moet niet denken dat de gelovige geen twijfel kent. De gelovige kent twijfel. Kent aanvechting. Door het overblijvend ongeloof. Door het kleingeloof. Door de omstandigheden. Doordat God soms zwijgt. Doordat God soms een tijd mij een ogenblik laat tobben. Maar toch als het geloof in de beoefening is, dan zegt het geloof, al zou ik niet twijfel, waar twijfelt hij dan niet aan? Of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen. Nou, dat is makkelijk. Een God en Vader die overal verzorgd. Voor je lichaam en voor je ziel. Nou ja, dan kan ik zeker met mijn armen over elkaar gaan zitten. Dan hoef ik helemaal niet te werken, te solliciteren, te studeren. Nee, natuurlijk niet. Hè? Kijk, God houdt er geen luie mensen op na. Want in die voorzienigheid God schakelt God een mens ook in. De middelen schakelt hij in. En je verstand schakelt hij in. En je uithoudingsvermogen en je kracht schakelt hij in. Want hij onderhoudt zijn volk. Ik spits het toe op zijn volk. Dat doet hij in het algemeen ook, maar in het bijzonder degene die hem vreest. Laat dat een aansporing zijn, jonge mensen, om je knieën te buigen en te vragen, Heere, mag ik u leren vrezen? Want zij zijn er echt van verzekerd hoor, dat God hen naar lichaam en ziel zal onderhouden. En dat dat geen vanzelfsprekendheid is voor hen, dat blijkt wel uit het vervolg, als er staat: en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren zal. Want dat wil niet zeggen dat Gods kinderen dus vrij zijn van beproevingen, van moeite, van verdriet. Gods woord zegt ons duidelijk dat velen zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Vergelijk het soms met iemand uit de wereld, dat je denkt van de kinderen Gods, wat moeten die toch soms veel meemaken in deze wereld. Veel meer dan iemand die in de wereld verkeert. Asaf heeft het er ontzettend moeilijk mee gehad. Maar daar wordt juist het kinderlijke vertrouwen ingeoefend. Want dan moet je letten op dat ene woordje: toeschikt. Zoals een moeder de tafel dekt. Tegenwoordig heb je dat niet meer, maar vroeger had je dat weer. Ach, die vieze levertraan. Wordt die weer op tafel gezet. Wij hadden dat vroeger, 's ochtends in de winter, moesten we dan allemaal een lepel levertraan slikken. Maar wat zei mijn moeder dan? Dat is goed voor je. Kwaad dat hij mij toeschikt. Dan moet je letten op de hand des Heren. Kind van God in ons midden. Niet op het kwaad, maar op de hand des Heren. Wie schik je dat toe? Dat kan hij gebruiken, dat zal hij gebruiken, u ten goede. Dat is het grote wonder. Loopt de Heer nooit uit de hand. Dat is nou Gods opvoedkunde in dat huisgezin Gods. De Heer laat je niet ten onder gaan, hoor. Het kan soms voor je waarneming zo zijn dat je zegt: en nu ga ik ten onder. Nu kan ik het niet meer uithouden. En dan komt de Heer precies op tijd. Echt waar. Ook wanneer de dood ermee gemoeid is. De laatste vijand. Met zijn verschrikkingen. Met zijn aanval. De duivel. Maar als dan de duivel denkt dat hij de laatste slag kan slaan, dan komt God tussen beiden. En dan verlost hij je ziel. En daarom, die dichter die zingt het: hoe groot is het goed dat gij zult geven aan diegenen die in oprechtheid voor u leven. Al in dit leven. En zo is het. Dan krijgen ze de hemel in hun hart. Juist op zulke momenten dat ze met Job op de puinhopen van hun leven zitten. Dan laat God zijn vaderlijke goedheid gevoelen in het hart. Juist wanneer ze met David op het punt staan om gestenigd te worden, lezen we: en David sterkte zich in de Heere zijn God. Zo is de Heere. Echt waar. Daarom oefent de Heere zijn volk, zijn kinderen. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest? Die naar de stem zijns knechts hoort als hij in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heer en steunen op zijn God. Weet u dat dat in de beoefening van het geloof een hele moeilijke zaak is? Om je echt aan de Heer toe te vertrouwen. Dat dat voor een kind van God soms zoveel strijd met zich meebrengt. En zo in de waarneming zo'n zware oefening kan zijn. Dat hij het wel ziet liggen, maar dat hij het niet durft. Dat hij het niet kan. In de beproeving, in de benauwdheid. Dat hij een zetje moet krijgen. Een zetje door de belofte van God. En zet je door de kracht van de Heilige Geest. Dat hij als het ware erin valt. Waarin? In de armen van God, geliefd. En dat hij het gaat ervaren. Milde handen. Vriendelijke ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Ja, zo is God als vader voor zijn kinderen. Ja, hij zorgt voor hele specifieke noden. Daar hebben wij van gezongen in Psalm 146. Wij lezen dat in Psalm 146 vers 7. Die de verdrukte recht doet. En misschien wordt u wel ergens onverdrukt, kind des Heren, in ons midden. Dat u alles tegen hebt in uw leven. Maar die de verdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. Dan heb je weer zo'n specifieke nood. Misschien is er wel één die ze... Ik heb echt financiële zorg. Leg het voor de Heere eens neer. Ja, maar ik ben nog onbekeerd. Ik ben niet bij dat huisgezin Gods. Dan mag je toch voor de Heere neerleggen. Beproef dat dan ook eens voor de Heere. Misschien dat het voor u wel een prikkel is. Om te zeggen, ik wil die God vrezen. De Heere maakt de gevangenen los. Hoor je het? Misschien zit je wel gevangen in een bepaalde strik. Een zonde die voortdurend je trekt en je voortdurend zuigt. Hij maakt de gevangenen los. De Heere opent de ogen der blinden. Weer zo'n specifieke nood. Ik ben zo blind, Heer. Ik weet niet hoe bekeerd moet worden. Ik weet niet wat geloven is. Ik ben zo blind voor God en voor Christus en voor zijn geest. En voor God en goddelijke zaken. De Heer opent de ogen der blinden. Misschien ga je wel gebogen onder een bepaalde last. De Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer bewaart de vreemdeling. In heel die specifieke nood zorgt hij. Hoe kan dat? Nou, dat staat in onze catechismus. Terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En doen wil als een getrouw vader. Daar steunt het ware geloof op. Hij kan. Hij wil. Hij zal het doen. Als een almachtig God. En als een getrouw vader. Daarom, kinderen, zeer in ons. Dat top je toch. Met zo'n vader. Dat is uw vader. Dat is uw vader in Christus. En het is de Heilige Geest die u daar bekend mee wil maken. Die u daar bewust wil van maken. Dat hij in Christus uw vader geworden is. Smeek daarom. Dat dat verzegeld wordt aan je hart, deze belofte. Gelijk een aardse vader zich ontfermt over de kinderen. Alzo ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Amen. mijn gebed. Heere, trek ons toch met die vaderlijke koorden van eeuwige liefde. En denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop wij biddend pleiten. Milde handen, vriendelijke ogen zijn immers bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan ons toch in uw gena, om uw goedheid de ere te geven. Amen. Onze slotzang is Psalm 42 en daarvan vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder, en vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven.
Thank you.
Bracht met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.
durven ze het er nog niet echt.